Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Johannes 21 vers 1 tot en met 14. Johannes 21 vers 1 tot en met 14. De te zingen psalmen, psalm 127 vers 1 en 2. Psalm 103 vers 3 en 9. Psalm 17 vers 4. Psalm 147 vers 6. Het te lezen schriftgedeelte Johannes 21 vers 1 tot en met 14. De te zingen psalmen, psalm 127 vers 1 en 2. Psalm 103 vers 3 en 9. Psalm 17 vers 4. Psalm 147 vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit, maar dan ook nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Amen. Gemeente, zetten wij deze eredienst dan samen voort met elkander te zingen van psalm 127. Daarvan het eerste en het tweede vers, psalm 127, het eerste. Vergeefs op bouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien. Gezwoegd, gezweet, o arbeidslieden, zo God zijn hulp aan het werk ons zegt. Vergeefs, o wachters, is uw vlijt, zo God niet zelf de stad bevrijdt. En we zingen ook het tweede. Vergeefs, van 's morgens vroeg geslaafd tot 's avonds en het brood der smarten gegeten met een angstig hart. Vergeefs, de ganse dag gedraafd, God geeft het. Hoe een ander schraap die hij bemint als in de slaap. 127, de eerste twee versen.
Thank you.
De lezing uit het heilig en onfeilbaar woord des Allerhoogsten vindt u in dit morgenuur in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 21ste hoofdstuk, daarvan de eerste 14 versen. Johannes 21, vers 1 tot en met 14, dat stellen wij als vooraf onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Na deze openbaarde Jezus zichzelf en wederom den discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon, Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en 2 anderen van zijn discipelen. Simon, Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: Kinnekens, heb gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: Nee. En hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het hetzelfde niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus: Het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover.
Heere des hemels en der aarde. Als u ons deze zondagmorgen geeft, de rust en de stilte van uw huis, dan past het ons om uw grote en nooit genoeg geprezen naam daarvoor te erkennen. Dank te zeggen dat u met ons, zoals we hier bijeen zijn of met ons meeluisteren via de kerktelefoon of op een andere manier, dat u met ons nog geen einde hebt genomen. Wie heeft u gezocht deze week? En heren, dan is ook maar de vraag, wie van ons heeft een leeg net? Als dat bij u vandaan geschonken is, heren, dan is onze gebede dat u zichzelf kwam te openbaren. Als we nog iets hebben gevangen in deze wereld, het zij in religieuze opzicht, het zij in wereldlijk opzicht, en wij op onszelf ons op de been houden, Heere, neem het weg. Genade is als u ons ondersteboven keert en wij niets overhouden in onszelf, want daar is plaats voor u. Als dat met ons niet geschiet voor het eerst en bij vernieuwing op de kansel en eronder, op de kostersplaats en op de orgelbank, zijn we ongeschikt tot eer van u. Maar dat gij nog door uw woord en geest ons deze dag kwam te bedienen, wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen, u kent en ieder onze, we hebben drie namen genoemd, daar zijn mensen bij die vrezen, grote vrezen voor de koning der verschrikking. Die weten niet hoe te sterven en wie zal het weten dan die u het schenkt. Ach, Heere, gedenk die op hun uiterste liggen. Gedenk anderen in verdriet vanwege ernstige ziekte. Drie namen genoemd, er zijn er meer. Gedenk alle wiens naam wij niet hebben genoemd, hier in de kerk, kinderen, jongelui, familieleden, eenzaam, alleengaanden, om welke reden dan ook, weduwen, weduwnaren, wezen en halfwezen, ouders die een kind moesten verliezen waarvoor geen woorden zijn, kinderlozen, wie de kinderzegen nimmer werd verleend of tot op heden uitbleef. Gedenk allen die in nood en smart, in psychische nood worden voortgejaagd, niet weten hoe te eindigen, niet weten hoe ze uit moeten komen. Gedenk, rouwdragende, in alle verbanden, zelfs al zijn onze dierbaren nog in leven, er is zoveel leed. En Heer, dat nou al die weer door uw lieve geest is aan ons werden toegepast, opdat wij deze dag, als was het voor de eerste keer, is niets meer in ons net zouden overhouden. Denk dit deel uw erven, de kerkraad, het werk dat hier geschieden mag, de beroepen herder en leraar, wil een wijsheid geven te gaan de weg die uw weg is. Wij schromen dat te zeggen. Wij bidden wel dat het uw weg mag wezen. Of het nou ja wordt of nee. Wij zetten zo spoedig op ons besluit uw weg. Maar het einde zal uitmaken of het uit u was. Heere, gedenk in ieder onze hier in de kerk of met ons verbonden. Gedenk de kerk waarvan we deel mogen uitmaken. Alle die aan haar hebben leiding te geven. Gedenk ons land en ons volk, onze overheid en ons vorstenhuis. We dragen deze morgenuur aan u op, onze koning. Keer de koning, de koningin, de prinses. Opdat ook zij zouden zalig worden door die ene naam die onder de hemelen gegeven is. De naam van de koning der koningen, Jezus Christus, en dien gekruisigd. Denk uw oude bondsvolk Israël, de beminden om der vaderen wil. Wij zijn slechts uit het heidendom. Maar u hebt nog zoveel in uw heilig woord voor dat oude bondsvolk, Heere, bekeer hen. Maar ga ook ons niet voorbij. U zond ons uw woord. Maar wij leven het liefst bij ons ik. O dood door uw woord en geest dat verdoemelijke ik van ons. De macht breekt. En als het na ontvangen genade weer de grootste last is. Ontledig u dan, ons dan. Opdat wij deze morgenuren En kon het zijn deze middaguren niemand anders zouden zien dan Jezus. Gedenk uw volk en kerk aan deze plaats. Wil ze nog bedienen door uw woord en geest vanuit uw hemels heiligdom. Wil de Satan nog uit ons midden weren. En Heer, bewaart u ons voor onszelf. Op de preekstoel en eronder. We hebben niks en wou we denken te zijn, neem het weg. Opdat uw eer in deze landen woont. En zich al daar op het luisterrijkst vertoon. Daar kan niets van ons bij. En genade is als we mogen leren. Het hoeft ook niet. Heere, breng nog vele toe. Ook van het jonge geslacht. Ontfermt u zich over hen. Dat ze ook aan de ouden mochten zien, kon het zijn ook van hen leren wat het is van dood levend gemaakt te zijn in Christus. Maar ook hoe dat leven is, dat er bij u vandaan gesproken zou mogen worden, de jeugd onderwijzende, ach Heer. Maar doet u het werk. Vist u ze maar. Uit die zee. Der wereld. Al gebruikt u daartoe middelijk nog wel eens mensen. En werkt u door uw woord en geest. Doe dat ook deze dag. Rechten hebben we niet. Verdienen doen we het even min. Maar zie naar ons om, waar wij uw aangezicht in alle gebrek trachten te zoeken. En laat ons, o God, niet hulpeloos varen. We bidden het u in Christus naam. Uit vrije, verkiezende, soevereine genade alleen. Uw naam ter eer. Amen. Ter inleiding op de bediening van het woord zingen wij van Psalm 103, het derde en het negende vers. Psalm 103, vers 3. Looft hem die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens Arends jeugd. De Heere doet recht. Is heilig in zijn richten, treft iemand druk. Hij wil de druk verlichten en hart en mond vervullen met zijn vreugde. En we zingen ook het negende vers. Maar Heer, een gunst, dat wil zeggen genade, zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet. Afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht 3 en 9 van Psalm 103. Met de hulp des Heren kon het zijn onder de bediening des Geestes. Overdenken wij wat u vindt opgetekend in Johannes 21, het eerste gedeelte van het eerste vers, waar wij lezen: na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom den discipelen aan de zee van Tiberias. Tot zover. Wij schrijven als thema boven de prediking: Christus openbaart zich in Galilea. We staan stil bij drie gedachten. Christus bepaalt. In de tweede plaats: Christus ontledigt. En ten derde: Christus openbaart. Dus Christus bepaalt, hij ontledigt en hij openbaart. Christus bepaalt, geliefden, gemeente, jonge mensen. Johannes 20 eindigt met te zeggen dat Jezus nog vele andere tekenen heeft gedaan in de tegenwoordigheid van zijn discipelen die niet zijn geschreven in dit boek. Maar, zo zegt dan vers 31 uit Johannes 20, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft. Dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende leven hebt in zijn naam. En na deze dingen openbaart Jezus zichzelf wederom. Johannes, gedreven door de Geest Gods, kondigt dus in onze tekst de volgende zelfopenbaring van Jezus aan bij de zee van Tiberias. Wordt ook wel genoemd het meer van Galilea. Dat heeft Christus zo bepaald, daar heeft hij zijn kerk naartoe gestuurd, die discipelen. Meer van Genezaret wordt het ook genoemd. Je zou kunnen zeggen dat is de werkplaats van Jezus. Hij bouwt, dus geen mens. Nee, hij bouwt zijn kerk op de oever van die zee. Die Galileese zee die thans stil aan zijn voeten ruist. Aan de oevers van dit meer van Galilea heeft hij de duizenden onderwezen. Hier deed Jezus de lammen springen. Hij wierp er de duivelen uit op het water van dit meer, wandelde hij over de torenhoge golven, midden in nacht en stormgedruis naar zijn discipelen toe. Hij deed die stormen bedaren, deze oevers, deze zee. Het heeft Jezus hier veel werk verricht en dat is na zijn opstanding niet veranderd. Galilea, daar werkt Jezus nog. Christus ging zijn kerk voor. Waar naartoe? Galilea, zegt u zeker. Weet u hoe dat dit eigenlijk moet zien? Terug naar waar je vandaan komt. Heel eenvoudige vraag. Wilt u dat? Je hebt misschien het mooiste bereikt in je leven. Maar wilt u terug naar af? Niemand, ik net zo min als u. Genade is terug naar waar je vandaan komt. Verstaat u dat of? Wie voor het eerst of bij vernieuwing gemeente teruggebracht wordt door Gods woord en geest, die leert voor het eerst, maar ook telkens opnieuw, wie die werkelijk is voor God. U en ik, gemeente, hebben niet met mensen te doen. O, zeker, wij zien naar mensen. Maar we hebben met God te doen. En hoe ziet God u en mij? Is daar een volkomen gerechtigheid tussengetreden? Jezus. Of ligt onze ziel open en bloot, zonder plaatsvervanger voor God? Dan ontvangt Hij niet de eer die alleen in Christus in ons leven kan worden teruggevoerd. En hoe bewerkt Christus dan dat wondere werk door zijn geest, die verzoening met God? Terug naar Galilea. Hier openbaart Jezus zijn heerlijkheid, die voor ons natuurlijk oog verborgen is. Wat moeten de discipelen in Galilea? Waarom moeten ze niet naar Jeruzalem? Het oord van de gevestigde religie, zou je zeggen. Nee, Christus woord voert voor het eerst en bij vernieuwing zijn kerk naar waar ze vandaan komt. Hij openbaart zichzelf in die plaats die met eerbied gesproken het leven der genade nimmer een gepasseerd station is. Galilea. Daar verschijnt Christus om zijn kerk te vertroosten. En toch lees ik in onze tekst niet het woord verschijnen. Ik lees wel het woord openbaar. En openbaring, het christendom, het ware christendom, geliefd, is openbaringsreligie. Waar de geest het woord Gods toepast en ons van dood levend maakt, zien we voor het eerst wie we zelf zijn. Omdat we God leren kennen. Het eerste wat een christen leert, zegt Calvijn, is godskennis. En als vrucht daarvan, zelfkennis. Openbaringsreligie. Christus openbaart zichzelf in zijn opstandingskracht. De macht die daarvan uitgaat. Midden in de nood en de dood van ons bestaan. Van nature onmogelijk om Christus opstanding en macht te zien. En de duivel houdt tot op de dag van vandaag niet op ons in allerlei aanvechtingen aan te vallen. Of we nou genade kennen of niet. Om de dood maar te laten winnen in ons leven. Hij heeft al gewonnen, zegt u, hebt u groot gelijk. Maar de duivel wil u in die dood gevangen houden, omdat de opstandingskracht van Christus maar niet gekend zou worden bij jong en oud. Weet u waar ik en u voor het eerst en bij vernieuwing het van moeten hebben? Van de zelfopenbaring van Christus. Is zijn geopenbaarde wil. Christus Christus openbaart zich, zegt vers 1. Nee, leest u eens goed, daar staat: daarna openbaarde Jezus zich. Niet dat die namen elkaar iets uitsluiten, maar in Jezus' naam ligt bevat zaligmaker, redder. Hij verschijnt eenzijdig in zijn zelfopenbaring. Hij betoont goddelijke barmhartigheid, genade, neerbuigende goedheid. Christus is bij de zijnen. Hij wil zich in zijn opstandingskracht openbaren, zich zichtbaar en kenbaar maken. Wanneer? Daarna. Nadat hij zich op de andere manieren openbaarde, doet hij dat opnieuw. Nu lijkt de afstand groter. Is dat misschien een voorbereiding of een voorteken van zijn naderende hemelvaart? Sommigen zeggen het. Hij openbaart zich in Galilea. Hij rust niet eerder. En daarom zijn wij hier, gemeente. Jezus rust niet eerder. Voordat. Wat? Voordat hij door zijn herhaalde openbaring een ieder van zijn kinderen daarvan verzekerd heeft dat hij werkelijk opgestaan is. Dat hij nog hun levende God en heiland is. Die in hun plaats hun dood en graf vernietigde en overwon. Als wij geen genade kennen dit morgenuur, denken wij dat wij het zelf moeten doen. Denken wij dat wij onze religie moeten bewijzen jegens God. Na ontvangen genade kun je in die strik weer terechtkomen. Ziende op een mens. Wij kunnen het alles precies weten. Maar gemeente, vanaf het eerste ogenblik dat onze ziel overgaat in Christus, leer je maar op één ding te rusten. Op die eenzijdige, soevereine, zelfopenbarende genade van God. In Christus, door zijn geest. In ons tekstverband zien we dat Christus oordeelt dat hij zich voldoende geopenbaard heeft. Want in het 14e vers leest u dat het de derde keer is dat hij zichzelf openbaarde. De volheid, het volgetal. Dat is niet nieuw, want in het Oude Testament lezen wij als de Heere Abraham ontmoet en hij zichzelf aan Abraham openbaart, dan lezen wij tenslotte in Genesis 17 vers 22. En hij, dat is de Heere, eindigde met Abraham te spreken en God voer op van Abraham. In die overwinning op de zonde ging Christus als enige volmaakt die weg van vernedering, verachting en bespotting. En op die weg moeten die discipelen nu volgen. Terug naar Galilea. Ik ken het een heel klein beetje, maar ik weet niet eens hoe als het hier is in Friezenveen. Maar als u een tijd weg bent geweest. En in één keer bent u er weer. Heb je toch een hele hoop op Friezenveen die ook aan u of aan jou zouden vragen. Ben je weer terug? Je wilde hier toch eigenlijk niet meer. Je plaats was hier toch eigenlijk niet meer. En dan komen die discipelen terug in Galilea. Misschien dat hun boten er nog gelegen hebben. Lezen we niet. Maar we lezen wel dat ze gaan vissen. Een kleine kudde. 11. Het is een wolk als van eens mans hand, maar in de dag der dagen zal het zijn een schare die niemand tellen kan. Jezus geeft zijn grote taak. Ze moeten de wereld in om het evangelie te gaan verkondigen. Maar wat zijn dat voor discipelen, gemeente? Nou, als we ze hier vooraan in de kerk zouden zetten op een rij, had u onder elke naam een dikke min gezet. Ongeschikt. Zijn Galileërs. Galileërs, gemeente. Ook onder ons, zij mogen hun afkomst niet kwijtraken. Het Geest Gods bepaalt ons door het woord. Voor het eerst en bij vernieuwing. Altijd bij onze afkomst. Dan blijft het wonder, wonder. Dan wordt het wonder van verkiezend welbehagen dubbel groot. Want ik ben en blijf een Galileër na ontvangen genade. Van die Joden zeggen, die Messias, die verlosser, die komt toch vast niet uit Galilea. Maar daar openbaart Jezus zich. Plotseling. Al herkennen ze hem op het eerste gezicht niet. Hij openbaart zich niet aan het gehele volk. Door het getuigenis van zijn kerk, dat Christus opgewekt is tot onze rechtvaardiging en heiliging, moet een ieder tot geloof gebracht worden. In zijn naam. De manier waarop hij openbaart, daarin is de Heere vrij in. Maar in de middellijke zin door zijn woord en geest. Maar uw ogen zullen de koning zien. In al zijn schoonheid. De ogen des geloofs. Als hij zegt, door middel van het woord der apostelen en profeten. Door de geest des geloofs, voor de ogen van ons hart openbaart. Wat gebeurt er dan? Dan stromen wij leeg van al het onze. Zalig zijn de armen van geest. Daar kunt u niets van maken, van u niets hebben. Waar het vrucht is van de zelfopenbaring van Christus, is het een groot voorrecht. Wat u nimmer zelf kunt bewerkstelligen. Christus ontledigt onze tweede gedachte. In Lucas lezen we ook een geschiedenis van de wonderbare visvangst. En dan eindigt Lucas die geschiedenis met de woorden van Jezus aan Simon Petrus. Vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. Niet het vangen van vis, maar de bekering van zondaren, dat is het doel van ons teksthoofdstuk. Zondaren worden getrokken door het net van wet en evangelie. Uit die Galileese volkerenzee tot het koninkrijk der hemelen. En Jezus maakt zijn jongeren geschikt. Hoe? Dat is ons te eenvoudig, dat is ook tegen ons in, tegen mij en tegen u in. Behalve als de Heer ons gewillig maakt, krachtens verkiezende genade. Hoe maakt hij ons dan geschikt? Door zijn woord. Terug. Naar Galilea. Met die zee van Tiberias. Een lager gelegen deel van het meer. De zee van Tiberias genoemd naar een stad die er in de buurt lag. Tiberias genaamd. Genoemd, zoals Herodes die stad genoemd. Naar zijn vriend keizer Tiberius van Rome. Al die dingen die Johannes ons mededeelt geschieden naar Gods gemaakt bestek, want daar zal Christus zichzelf openbaren. Al die dingen moeten medewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Christus openbaart zich om zijn macht te tonen als die verhoogde middelaar. Koning der gerechtigheid en der vrede. Totdat zijn raad volvoerd is. Jezus' werkplaats heeft een verheven doel. Galilea. Er zijn er die zeggen dat die naam afgeleid is van het golven der baren. Van de golven der zee.
Galilea is bij de profeten als het ware een beeld van het op- en neergaan van watergolven, het beeld van golven van volkeren die elkander verdringen en over en door elkaar heen stromen. Zich voortwentelen in een zee van hartstocht, zonde, dood en verdoemenis. Dat goddeloze Tiberias, waarnaar deze zee genoemd is, bevolkt met inwoners uit allerlei windstreken. Sodom en Gomorra gelijk, Galilea. Dat was een spreekwoord volgens de ongewijde geschiedschrijving. Dat men Galilea wel noemde de koning van het ongedierte. En de duivel heeft daar zijn hoofdkwartier. Die streek bezat alles wat maar aan gruwelen denkbaar is. Zonde, onreinheid, ongerechtigheid. Een kolkende zee. Met alles wat van God vervloekt en verdoemd is. En de vissen in die zee, de mensenkinderen in Galilea. Geboren, opgevoed en opgegroeid in die kolk van zonde en dood. Ik lees in Ezechiël 47, toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee, dus die wateren van Galilea. En die wateren daar in de zee uitgekomen zijnde, uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die daar wemelt, waarheen één deze twee beker zal komen, leven zal. En er zal zeer veel vis zijn, omdat de wateren daarheen zullen gekomen zijn, zullen gezond worden. En het zal leven, alles. Waarheen deze beek, die stroom uit de tempel, komen zal. Bij die afgodenzee openbaart zich het levende water. Jezus. En zeker, u hebt gelijk, het is een historisch feit. Dat Jezus zich na zijn opstanding naar Galilea begeeft om daar zijn discipelen te openbaren. Maar deze zelfopenbaring van Christus predikt dat hij zich na zijn opstanding, net zo goed als daarvoor, dat hij zichzelf begeeft naar die zee van hen, die hij zo goed geschapen had naar zijn beeld en gelijkenis. Maar die thans verkeren in die zee, dood in zonde en misdaden. Jezus openbaart zich in zijn genadeverkiezing bij die zee van onze gruwelen en ongerechtigheden. Juist daar. Waar het hoofdkwartier van Satan, de koning van alle ongedierte en vuiligheid is. Daar openbaart Jezus zich. Tot op de dag van vandaag, liefde. Of dacht u dat Jezus in Jeruzalem te vinden? Bij het volk dat zegt des Heren tempel. Des Heren tempel, dat zijn wij. Nee, Christus openbaart zichzelf. Als de zoon des vaders, als degene die de sleutels van hel en dood draagt. In zijn heerlijkheid, de almachtige, die de doden levend maakt. Dingen tot aan zijn roept, alsof zij waren. Hij openbaart zich in zijn woord. Terug naar Galilea, want daar klinkt opnieuw het woord. Werp het net aan de andere zijde. Christus openbaart zich in zijn woord ook dat hij zichzelf op zijn bevel, door de prediking van die ongeschikte, door ons afgeschreven vissers, dat God in Christus zich uit deze zee zou doen overblijven. Een schaar die niemand tellen kan. Vers 2 vertelt ons aan wie Christus zich openbaart. Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, Nathanael, die van Cana in Galilea was, de zonen van Zebedeus, en twee andere van zijn discipelen. Die zijn tezamen. Dat heeft de kracht van het woord van de opgestane levensvorst gedaan. Toen Satan hen wilde ziften als de tarwe, zijn ze alle kanten uitgestoven in Jeruzalem. Hebben Christus verlaten. En zie, de verhoring van het hoge priesterlijk gebed van Jezus. Ze zijn tezamen. En de eerste dan die genoemd wordt, is Simon Petrus. Later draagt hij de naam Petrus. Rots. Nou, Petrus is in zichzelf geen rots. Wee ons er als wij een mens in het middelpunt zetten. Waar Christus alleen zijn goden verheerlijkend werk werkt. In een hart van een nietig sterveling. In zichzelf is Petrus een Simon. Maar hij wordt hier genoemd Petrus. Door de genadige toerekening van Christus sterkte. Petrus wordt hier het eerst genoemd. Omdat Christus Petrus inschakelde om aanleiding te geven. Dat Christus zichzelf kan openbaren. Wat bedoelt u, zegt u? Nou, Petrus komt heel eenvoudig als eerste op de gedachte om te gaan vissen. Toch wordt Petrus hier ook het eerste genoemd, omdat Christus zowel aan heidenen als aan joden het eerste door middel van deze discipel mis. Niet, ja, als middel. Maar Christus wil dan heidenen en als aan joden door middel van de belijdenis van Petrus de schatten van zijn hemels koninkrijk openen, zoals Christus zelf dat aan Petrus toe zei. Ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Op de Pinksterdag, bij Cornelius, de heidense hoofdman, daar ontsluit Petrus deze schatten van het hemelrijk. Bij Ananias en Safira, bij Simon de tovenaar, sloot hij toe. Het was ook in zekere opzicht een persoonlijk openen, want het hield met zijn dood op. Petrus had beleden, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En op die Petra, op die belijdenis, die van Gods wegen uit Petrus' mond vloeide, bouwt Christus zijn gemeente op de oever van die zee van Tiberias. Petrus wordt als eerste genoemd. Hij heeft meer, zou je zeggen, dan alle andere genade nodig. Hij wordt in het verloop van deze geschiedenis meegenomen naar het diepste punt van zijn leven. Terug naar af. Petrus, die zegt wel dat je me lief hebt, maar zit het wel echt in je hart, want je vruchten getuigen tegen je. Verbrijzeld. De liefde van Petrus jegens Jezus ligt maar in één ding besloten. Gij weet alle dingen. Daar ligt het vast, in Christus. Al deugt mijn leven niet, o Heer. Gans verbrijzeld wordt Petrus in het verloop van dit hoofdstuk, opdat hij de verbrijzelden te hulp zou kunnen komen. Vissende in die zee van Tiberias, onder de grote visser aller mensen, Christus Jezus. Weet u, gemeente, wie het voorwerp is van de trouwe liefde van God in Christus? Dat zijn zijn kinderen. Nou, niet over trap of maagden. Maar zijn kinderen zijn het voorwerp van zijn trouwe zorg. En hij zorgt voor die kinderen die het krachtens verkiezende genade zo oprecht menen.
met hun hart trachten te leven. Zoals de Heer daarvan hen vraagt, maar in 's Heeren oog nog niet voldoende geschikt zijn. Die taak uit te voeren waartoe hij hen roept. Wilt u een voorbeeld? Jesaja. Jesaja, daar lees ik dat Jesaja zegt, en te dien dagen zult gij zeggen, ik dank u Heer. Dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. En elders lezen wij in de psalmen, in het boek der psalmen, het is mij goed dat ik verdrukt ben, opdat ik uw inzettingen leerde. Petrus zegt, ik ga vissen. Weet u wat Petrus leert? Heel kort, nee, niet jij. Maar ik. Petrus. En tot dat doel zal ik mij openbaren. De tweede discipel uit Galilea is Thomas. Meestal lezen wij in de Bijbel de volgorde Petrus, Jacobus. Hier leest u Petrus en Thomas. Want weet u, ze passen bij elkaar. Ik hoop dat dat hier in Frieseveen ook gevonden mag worden. Mensen die bij elkaar passen. Allemaal teruggebracht naar Galilea. Niks meer hebben dan een leeg net. En de zelfopenbaring van Christus. In het hart. Petrus weet, ik heb gezondigd. Maar Thomas zegt, ik eveneens. Ik heb hem in de steek gelaten. Ik heb gezegd, laten we met hem meegaan om met hem te sterven. Wat zal de duivel Thomas dat woord van hem vaak voor ogen hebben geschilderd en uitvergroot. Dat hij Jezus schandelijk in de steek liet. Christus zei, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, daarom gelooft. Gezalig die niet zien en toch geloof. Thomas en Didymus en twee mens door genade, oud. O, die oude natuur. Maar eeuwig nieuw, in Christus. Jezus is het die zich ook aan zijn Thomas openbaart. Aan die oever van die volkeren, zei en dan Nathanael. Nathanael betekent in het Hebreeuws geschenk van God. Misschien is hier een jongetje of een jongen die heet Theodor. Dat is de Griekse versie van dezelfde naam, geschenk van God. Een man, een Israëliet zonder leugen en bedrog. Maar Nathanael wist al bij voorbaat uit Nazareth kan niets goeds komen. Maar daar had deze Nathanael het begin der openbaringen van 's Heeren heerlijkheid gezien toen de Heer uit water wijn maakt. En wie Kana's wondere hulp eenmaal heeft ervaren. Die zal de Heere zichzelf opnieuw openbaren. En dan volgen de zonen van Zebedeus. Het is heel wonderlijk in dit schriftgedeelte. Ze hebben allemaal overheen gelezen, ik net als u. Maar Johannes noemt wel de naam van zijn vader. Maar hij verzwijgt zijn eigen naam, Johannes. En ook die van zijn broer, Jacobus. Dat zijn de twee zonen van Zebedeus. Want Johannes weet één ding, mijn naam, maar ook niet die van mijn broer. Zij kunnen niet in het licht staan van die naam Jezus. Maar de geest stuwt de pen van Johannes voort. Om hun beider vader te eren naar het gebod. Zebedeus, dat wil eigenlijk zoveel zeggen als de vrijgevige. Krachtens genade, want wat is een mens? Wat is in hem te prijzen? Niets. Maar Zebedeus gaf zijn twee zonen, stond zijn twee zonen af aan de dienst des Heeren. Terwijl dat juist de verzekering van zijn toekomst zou betekenen in menselijke zin. De kinderen zorgden voor de ouderen. Christus maakte Zebedeus daarvoor rijk, de overvloedige visvangst en zijn vrouw Salome volgde. De Heere en diende hem, zo lezen wij elders, van haar goederen. Het huisgezin van Zebedeus is in de dienst des Heeren zeer gezegend en zijn zonen ontvangen daarvan een nieuw bewijs in de toekomst. Zoals de psalmdichter dat zegt, wel gelukzalig is hij die de Heere vreest
die grote lust heeft aan zijn geboden, diens zaad zal vermogend zijn op de aarde. In de uitwendige voorwerpelijke zin al staan we nog, en dat is ontzettend. Ik hoop niet dat het van u of van mij hoeft te gelden. Als ge buiten het leven der genade staat, maar u leeft zoals de Heer dat vraagt, wil de Heer al zo veel zegeningen schenken in het voorwerpelijke, opdat zijn naam geëerd werd en wij verbroken werden onder zijn goedheid. Ten slotte blijven twee namen ongenoemd van die discipelenkring. Waarom? Opdat een ieder van ons die dit hoort of leest dit morgenuur zich zou gereed maken om één van die twee wiens namen niet genoemd zijn. En dus medegetuige en deelgenoot van de openbaring van Jezus zou zijn. Geliefden, is dat nou onze zoektocht? Komt niks van terecht, zegt u even ook gelijk. Als de Heer in je leven komt, leer maar één ding, ik heb nooit gezocht. En toch geldt het gebod. Zoek den Heer, terwijl hij nabij is. Hij staat aan de oever. Tot op deze dag. Want deze dingen, zegt Johannes 20, het 30ste vers, zijn geschreven, opdat ook gij geloven moogt. 7 discipelnamen. Ik lees in het boekje Esther van 7 hovelingen van koning Ahasveros. Die moeten koning Ahasveros een vrouw bezorgen. Daniel spreekt van een raad van 7 wachters in de hemel. En ik lees een openbaring van de 7 geesten die voor de troon des Heren zijn. Deze 7 ongeschikte mensen. God werkt in Frieseveen ook door mensen die u en ik niet geschikt achten. Laat het goed bedenken. Want hij werkt toe naar zijn eer, tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Deze 7 discipelen. Die moeten Christus zijn bruid toe gaan brengen. Die hij zich zal formeren. Uit de diepten van die zee der zonde. Die oever van de zee van Tiberias is als het ware een beeld. Een voorzaal van de bruiloftzaal. De wanden, de bergen die moeten wijken. Waar Christus zijn kerk vergadert. Boven hun hoofd. Het blauwe hemelgewelf waar God woont en troont. Simon, Petrus. Hij zegt, ik ga vissen. Ja, zegt u, dat is geen wachten. Nee. Geen wachten in de zin van stilzitten. Laat er eens wat van zeggen, want wat een wonder, gemeente, als we op die wijze ons beroep mogen uitoefenen, onze taak in Galilea. Deze mannen worden niet eigenwillig vissers van mensen. Maar ze zijn weer net als vroeger, ziet u terug. Gewone vissers. Kun niks meer worden in de ogen van mensen. Niet één van deze discipelen zegt, we zijn tot iets hoger geroepen. Dus u moet maar in ons onderhoud voorzien. Want wij moeten wachten en kunnen niet werken. Kerk na ontvangen genade weet, wachten is ook sterven van de honger. Ze oefenen eerlijk en vlijtig een oude beroep uit en hopen daarbij op Gods zegen, om ook daarvan nog iets aan de armen te kunnen meedelen. Ze blijven door verkiezende genade indachtig wat Gods gebod. In het zweet uws aanschijnt zult gij uw brood eten. Ze blijven in de gewone weg van hun beroep. En ze wachten Gods zegen in. Dat is hun gezamenlijke gezindheid. Want er volgt onmiddellijk in ons tekstverband. En ze zeiden tot hem. Wij zullen met u gaan. En ze gingen en traden terstond in het schip. Welk een eensgezindheid. Terwijl ze in karakter zo verschillen. Wie bewerkt dat? En opnieuw bij de hemel vandaan denken en spreken, geliefden, kon het zijn dat het ons gegeven was. Wie bewerkt de eenheid tot op de dag van vandaag? Ook de ware kerk des Heren met die hoofdletter. Opdat zij één zijn gelijk wij één zijn. Dat was het gebed van Jezus. En daarom zijn zij eendrachtig ook op die Pinksterdag bijeen. En werken dat ze samen doen. En ze vangen niks. Ziet u. Ik moet anders zeggen. Gemeente van Frisseveen, weet u dat Christus zo werkt? Hij ontledigt, hij doet zijn kerk aan het eind van alle kracht komen, aan het eind van al hun gespartel, als hij je opvist uit de kolk van afgrond en dood. Jezus zegt niet van tevoren tot de zijnen, het wordt niets met u. Hij staat aan de oever en wacht. Gisteren stond hij er, vandaag. En hij zal er staan totdat de aarde en de hemel zullen zijn voorbij gegaan. En hij wacht. Hij ziet het getop. En hij wacht op de hopelozen die op het zand schuiven met lege netten. Al weet je niet hoe je bidden moet. Bid de Heer om ontledigd te worden van al het uw, opdat er plaats zou komen voor de zelfopenbaring van Christus in onze ziel. Christus laten zijn en aan het eind van al hun kennen en kunnen komen. Galilea. Daar openbaart hij zich, zoals hij dat heeft beloofd. Waarom? Omdat Christus een volkomen zaligmaker is. Hij wil alle eer ontvangen. In onze levens, geliefden. Dat is het doel waarmee God u en mij schiep in de staat der rechtheid. En die vissers maar werken. Dat is mooi. Die vissers, die discipelen zijn zelfs, ze zijn zelf ook vis, hè? Moet goed bedenken. En die oude vissennatuur van de kerk van Christus. Oude natuur, die steunt zo menigmaal op vleeselijke gaven en kwaliteiten. Wat een werken dat ze doen. Is dan de uitoefening van hun beroep verkeerd? Nee. Maar in die nacht, vingen zij niets. Voor de rest altijd, maar in die nacht niet. Zo de Heer het huis niet bouwt, vergeefs arbeiden de bouwlieden. Er staat hier niets, ze vangen niets. Er staat in die nacht vingen ze niets. Iedere andere nacht wel. Alleen in die nacht niet. Waarom? Waarom loopt het juist nu spaak? En op niets uit, in zulke nood. Ach, geliefden, welke nacht. Als mijn ziel totaal verbrijzeld. Dan zie ik slechts wat voor ogen is. Ziekte, gebrek, nood en dood, duisternis en ellende. Eén groot Tiberias. Dat leven van mij, Galilea. Het leven van Christus kerk en het leven van deze discipelen herhaalt zich voor het eerst en bij vernieuwing. Geestelijk en lichamelijk zo menigmaal en in die nacht. Vingen zij niets. Waarom? Omdat Christus zichzelf wil openbaren. Voor het eerst en bij vernieuwing. Opdat wij zouden leren te leven. Van eenzijde. Vrije, verkiezende genade. Het opzoekende werk van hem alleen. Daarom beveelt Jezus elke vis. Het net dat u zelf uitwerpt. Te vermijden. Wee ons. Als wij hoop op eigen vis geliefd. Dan is de zelfopenbaring van Christus. Ons ijdel. Aan de oevers van onze zeeën staat Jezus. Ja, maar ik vang niks en ik heb niks. Hij openbaart zich, vroeg of laat, deel voor lente, op de tijd dat God het wil. Immanuel is onderweg, hij maakt zijn weldaden wonderbaar. Kon en mocht het zijn door zijn woord en geest, ook in ons leven, jong en oud tot zijn eer. Opdat we met hart en mond kregen in te stemmen met wat we willen zingen zo aanstonds uit Psalm 17, waar die dichter bidt, uw zorg bewaken mij. Van omhoog, bewaar mij. Als de appel van het oog wil mij met uw vleugelen dekken. Psalm 17 vers 4 willen we eerst samen zingen. Psalm 17 en daarvan het vierde vers.
Christus bepaalt, hij ontledigt en openbaart zichzelf. Wanneer, ik lees als het nu morgenstond geworden was. Christus openbaart zich een stralende zon boven de kim. Deze discipelen leren wat het zeggen wil. Des avonds vernacht het geween. Het gaat in de nacht dus door, maar des morgens gejuich. En als het nu morgenstond was, nu, zegt dat vierde vers, dat betekent al, het daglicht al doorgebroken. Maar met die morgenstond, met het verschijnsel van de natuur, kwam hun hulp niet tevoorschijn. Sterker nog, het eindigde de mogelijkheid om te vissen, want men viste bij voorkeur 's nachts. Wel zonnelicht, maar geen morgen. En dan onverwacht. Zonder enige menselijke herkenning. Roept daar het woord Gods door de stilte van de morgen.
Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? We zouden zeggen een vis om op het brood te leggen. Kort antwoord, de kerk met een hoofdletter. Nee. Beroepsvissers laten niet graag een leeg net zien. En zeker niet nu. Want de tijd om te vangen is voorbij. Het is dag. Toen het nu morgen stond was. Dat klinkt net als het woord van die bedroefde Emmausgangers. En boven dit alles is het heden de derde dag. Het klinkt als het alreeds in Romeinen 4, waarvan Abraham gezegd wordt, als hij Isaac ontvangt, dat zijn lichaam alreeds verstorven was. Des te heerlijker is die openbaring van de naam Jezus op de oever. Oever kan in het Grieks ook betekenen een breker van de golven. Waar Jezus staat, is de macht der golf. De macht van het eigen ik, duivel, dood en wereld gebroken, ligt de zee van Tiberias aan zijn voet. Daar houdt de zee op, al heb ik geen vis in mijn net, maar daar is Jezus. Golven en baren zullen nimmer meer over hem heen gaan, hij is opgestaan. Hij heeft de macht van de zee overwonnen. Maar wat zegt hij? Aan geen van de zijnen die hem op het eerste gezicht herkent. Hij gebiedt zijn woord, werp het net aan de rechterzijde van het schip. En u zult vinden, daar is de vis. Het laatste klinkt als een belofte en ze gehoorzamen. Christus woord, toegepast door Gods geest. Maar waar Christus het spreekt is het geestelijk van aard. Is het altijd onwederstandelijk, doet gehoorzaam. En dan ontvangen ze een net vol vis. En dan tuurt Johannes door de ochtendnevel. Naar die vreemdeling. Dit hele gebeuren herinnert hem aan de dag dat hij hen volgelingen maakte. Had ze ook de hele nacht gearbeid, niets gevangen. Op zijn woord het net uitgeworpen. Ten slotte twee schepen vol met vis in Lucas 5. Toen had Jezus gezegd van nu aan zult gij mensen vangen. En ineens weet Johannes het uit het woord Gods. Jezus de levende. Hij is het die zich openbaart. Zie hem staan. Op vaste onwankelbare bodem. Bij die zee van Tiberias, geliefden, waar wij ons van nature in rondwentelen. Zo thuis zijn wij in de zonde. Maar Jezus staat en verzamelt nog vissen. Die moeten sterven als ze uit het water der wereld door wet en evangelie worden uitgehaald. Door de onwederstandelijke bediening van Gods geest. Dan zing je, ik zal sterven. Ik moet sterven. Maar ik zal leven in Christus alleen. Voor Jezus is de zee niet meer. Gelijk in Openbaring staat, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde ging voorbij en de zee is niet meer. Waar Christus zich openbaart. Voor hem is die zee er niet meer. Zee van Tiberias, der zonde en vervloeking van overtreding en verdoemenis. Woedende hartstocht en vreselijke ellende. Want Jezus zelf was in deze zee. Om de wateren voor de zijnen gezond te maken en het daar zou wemelen van de vissen dienstbaar voor Jezus koninkrijk. Waarom begeeft Jezus zich niet op die zee? Waarom begeeft hij zich niet naar het schip? Hij heeft met die zee niets meer uit te staan. Ze ligt aan zijn voeten. Het is volbracht. Die zee had Jezus met haar gruwelijke golven en baren heen en weer geworpen en in haar diepte opgeslokt. Toen onbarmhartige zeelieden hem Als de grootste misdadiger voor God overboord wierpen, toen lag Jezus in de diepte der zee. Het zeemonster van het graf verslond hem. En dat graf moest Jezus na 3 dagen loslaten. En toen dat geschiedde, stierf de dood voor een ieder die in Christus leeft en nimmer meer zal sterven dan naar het lichaam alleen. Tenzij Christus eerder terugkomt op de wolken des hemels. Maar sinds Christus opstanding kan die zee van dood en verderf tand nog veel meer verroeren. Haar verdoemende kracht en macht gedood voor altijd. Voor Jezus is de zee niet meer. Maar voor zover zij er naar het zichtbare nog is, is zij er. Opdat die zee leer voor Jezus terug te wijken. En opdat zij voor hem, tot eer van zijn naam met haar golven en baren, de in haar, door God geschapen schat en rijkdom, met haar golven en baren, opdat die zee, de vissen die onder het zeel der verkiezing liggen, uit zou stoot op de oever. Daar waar Jezus is. Want de wereld waarin wij leven, religieus of niet, is er voor de kerk met een hoofdletter. En hij die aan de oever staat zal weldra de zijnen thuis brengen. Hij draagt ze met zich mee, die overvloedige vangst. En hij stelt ze zijn vader voor. Hij trekt ze door louterende, verstikkende en eenzame wateren heen. Aan de stille wateren der rust. Stromend langs de oevers van de hemelse gewesten. Der nimmer eindigende eeuwigheid. Opdat zijn huis vol worden. O geliefde. U wentelt u nog als een vis in de wereld. Of ge zijt aangespoeld op de oever. Dood in uzelf. Wellicht een beroepsvisser met een leeg net. Maar daar is Jezus zalig. Die alles verliest. En hem ontmoet. Die het alles heeft. En wil toerekenen. Wat u ontbreekt. Zij nooit genoeg geprezen namen tot eer en roem. De Heere zegene zijn woord om Christus wil uit genade. Amen. Laat ons eindigen met dankzegging. Heere, uw woord voert terug. Niemand die het zoekt. Niemand die het verwacht. Onze taken hebben we te vervullen op de plaatsen waartoe u ons gesteld hebt en roept nauwgezet u te zoeken. Maar als u zichzelf openbaart, komt u van de totaal andere zijde. Tot eer van uw naam, tot uitbreiden van uw koninkrijk wil zozelf de stille naprediker zijn. En als u het ons vergunt nog aan de middag van deze dag andermaal hierbij een vergaderen. Geef dat er niemand van ons hoeft te worden gemist door een onverzoende dood of onvoorbereid u ontmoeten. En schenk ons uw zegen. Om Jezus wil uit genade alleen. Amen. Psalm 147, het 6e vers is onze slotzang. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen en zijn hulp verbeiden. Dat wil zeggen verwachten. Met bidden en smeken. Het 6e vers wat er verder volgt van Psalm 147 tot slot.
Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.